Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 116, het eerste en elfde vers. Uit het evangelie naar Lucas, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Lucas 3, van 1 tot en met 18.
En in het 15e jaar der regering van den keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes, een viervorst van Galilea, en Filippus, zijn broeder, een viervorst over Ituria, en over het land Trachonitis, en Lysanias, een viervorst over Abilene, onder de hoge priesters Annas en Caiaphas, geschiedde het woord Gods tot Johannes, den zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land des Jordaans, predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden, gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja den profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid den weg des Heren, en maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden, en de oneffene tot een effene weg, en alle vlees zal de zaligheid God zien. En hij zeide dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderige broedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toren? Breng dan vruchten voor der bekering waardig, en begin niet te zeggen bij uzelven: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt ook al reden aan de wortel der bomen. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordende zeide tot hen, wie twee rokken heeft, delen hen mede die er geen heeft. En wie spijze heeft, doet desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En zeiden tot hem, meester, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen, eis niets meer dan hetgeen u gezet is. En hem vragen ook de krijgslieden, zeggende, en wij, wat zullen wij doen? En hij zeide tot hen, doet niemand overlast en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus ware, zo antwoordde Johannes aan allen zeggende, ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. En deze zal u dopen met een heilige geest en met vuur, wiens wan in zijn hand is. En hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan, ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde den volke het evangelie.
Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere, grote en barmhartige God, u vergadert ons aan de morgen van uw dag rondom het woord uw genade. Doe het ons tot een wonder zijn, want we hebben het ook in de voorbijgegaande week gehoord en gezien. Daar is voor ons alle maar één schrede tussen ons en tussen de dood. U verlengt ons de genade tijd en u laat niet af om ook in deze morgen ons toe te roepen, bekend toch in deze dag wat tot uw vrede dient. Heere, verleen u ons een ontvankelijk hart. Geef ons levende belangstelling voor de weg der zaligheid. Doe ons niet alleen leven bij vergankelijke dingen. We kunnen er zo mee bezet zijn, tot zelfs onder de prediking van uw evangelie toe. Wil u in deze morgen ons oog openen en ons hart ontsluiten, opdat we acht mochten geven met Lydia op het woord Gods. Heere, u hebt de macht toe. En u hebt er ook een behagen toe, dat de doden uw stem horen en dat die andere schapen tot u toegebracht worden. Want u laat het woord uw genade nog onder ons als een teken, dat u ook hier uw kerk nog vergaderen wilt. Want dat is toch de bedoeling van de prediking van uw woord, dat uw gemeente ten eeuwige leven verkoren vergadert door woord en geest. En zolang ge uw woord nog laat prediken, heb u ook nog een volk dat zalig worden moet. Kom dan ook vanmorgen in ons midden. En wil u dan ook heden met uw geest uw woord zo besturen, dat het een diepe indruk in onze ziel zou maken, opdat als we nog buiten u voortleven, we het zouden zien, tot onze schrik en ontsteltenis, dat we elk ogenblik gereed zijn om uit dit leven te kunnen worden weggemaaid en voor uw rechterstoel gedagvaard te worden. Vreselijk is het toch om te vallen in de handen van de levende God, als we hier op aarde u niet hebben leren kennen, als onze God en Vader, die onze schuld heeft verzoend, die onze gerechtigheid verworven heeft, die redt van de dood. Heere, ge hebt het met schrille kleuren in uw woord getekend, wat het lot zijn zal van degene die zonder God en zonder Christus leven en sterven. O, doe ons het geloven, ook als ze duizenden en miljoenen afstand nemen, steeds verder afstand nemen van hetgeen gij in uw woord geboekstaafd heeft, en zich steeds meer inbeelden dat er geen leven na dit leven is, dat er geen gericht volgt op de dood, dat bij de dood alles afgelopen is. O, doet ons beven en sidderen voor uw woord, o God, en dat we al zo zouden komen om u om genade te smeken. Want dan hebt u de poort der genade voor ons nog opengezet. En dan wil u ook in deze prediking ons toeroepen: kom tot mij, o alle gij die vermoeid en belast zijt, dan zal ik u rust geven. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Verlaat toch de slechtigheden en leef, en treed op de weg des verstands. Heere, geef u allen die nu nog buiten u voortleven uw woord zo te horen, dat ze in deze morgen met berouw tot u wederkeren zouden, daar zou verwachting zijn. Want nimmer wees u af het hart dat schreien tot u vluchtte. Laat ook uw eeuwige evangelie tot zegen zijn voor uw kinderen, voor uw gunstvolk, dat ge geleerd hebt het toekomend verderf te ontvlieden, en dat ge hebt doen bidden om die genade die ge in Christus Jezus alle de volkeren bereid hebt. Laat ons oog het lam mogen zien dat de zonde der wereld wegneemt, opdat we met gebroken harten de gebroken man van smarten zouden kennen, en in hem al ons heil en al onze zaligheid zouden vinden. Troost u de harten der bedroefden, die bedroefd zijn naar God vanwege hun zonde. Geef spijzen in uw huis voor de hongerige en de dorstige naar de gerechtigheid. Hef het hoofd der bedrukte uit de moeite op en doe ons zien dat gij de overwinnaar zijt in de strijd, die al uw kinderen de zegen geven zal. Wil ook onze kinderen en onze jongens en meisjes door uw heilige geest al zo bearbeiden, dat hun jonge harten tot uw dienst en de vrezen van uw naam getrokken werden. Daar is toch geen groter goed, Heere, dat gij ons mag en kunt geven, dan dat we in onze jeugd aan onze schepper zouden mogen gedenken en u ons hart zouden geven, terwijl het leven nog voor ons ligt. Trek u, dan zullen we u nalopen. Spreek, o God, dan zullen wij antwoorden. Zeg tot onze ziel, zie hier ben ik, dan zullen we u aankleven al de dagen onzes levens. Gedenk u ook alle weduwen, weduwnaren en wezen, en sterk ze door het woord uw genade. Uw gunstvolk neder, o God. Spaar en draag uw erfenis als ze moeder geworden is. Wil ook in ons vaderland de bazuin des evangelies nog doen opheffen, opdat bij alle wanklanken die gehoord worden, de snaren van uw evangelie mochten doortrillen in de harten van velen, om te komen tot de kennis van de Heere Jezus Christus, zoals in uw woord geboekstaafd en door uw heilige geest onderwezen. Zegen daartoe al uw knechten ook in deze morgen. Laat ook uw dienaar aan deze plaats daartoe het licht van uw genade mogen ontvangen. Wil u ook zijn harten aanraken door uw liefde, en zijn lippen met een kool van het altaar, opdat u het woord recht zou mogen brengen, uw volk tot troost, de onbekeerde tot bekering, dat alles strekken mocht tot de luister en roem van uw heerlijke naam. Heere, we smeken het van u, omdat u ons geopenbaard hebt dat in Jezus Christus een volkomen verlossing is, dat u ons gepredikt hebt van de hemel een vrede op aarde, door uzelf bewerkt in de Zoon van uw welbehaag, waar de allerellendigste hoop en troost en gerechtigheid in vinden mag, mogen we zo vanmorgen onze zielen verlaten op die enige offerande eenmaal aan het kruis geschikt. En schenk ons die vrede die de wereld niet kent, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 51, het eerste en het tweede vers. Geliefden, het woord van God, en dat we u deze morgen willen prediken, staat in Lucas 3, het 18e vers. Lucas 3, vers 18. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde den volken het evangelie.
Deze tekst spreekt ons dus van de evangelieverkondiging door Johannes de Doper, want over hem gaat het en over zijn prediking. Deze evangelieverkondiging van Johannes de Doper komt tot ons in zijn aangrijpende vorm, maar openbaart ons ook zijn gezegend doel, evangelieverkondiging door Johannes de Doper. En die evangelieverkondiging die komt ook tot ons in zijn aangrijpende vorm en in de tweede plaats met een gezegend doel. Die Johannes de Doper was een profeet zoals er nog nooit één op de wereld geweest is. Jezus zelf heeft dat gezegd. Hij is de grootste van al de profeten. Nou, en er zijn toch grote profeten geweest. Denk maar eens aan Mozes. Wat een machtige profeet. Denk maar eens aan Elia. Spreekwoordelijk. Met welk een ijver en met welk een zelfopoffering en met welk een licht hij profeet Gods geweest is en wat hij gedaan heeft in zijn leven. Wat de tekenen betreft, door Mozes en Elia gedaan, daar kan Johannes niet aan tippen. Want van Johannes lezen we geen enkel teken. Johannes deed geen enkel teken. En toch zegt Jezus, daar is geen mens opgestaan. Daar is geen profeet geweest groter dan Johannes de Doper. Dat komt ook hier in openbaar, dat we in de Bijbel de geboorte van geen enkele profeet voorspeld zien. Terwijl de profeet Johannes, de voorloper voor Christus, reeds eeuwenlang was aangekondigd. We vinden het reeds in de profetie van Maleachi. Zie, ik zende mij een engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen. Die Heere die gijlieden zoekt, te weten de engel des verbonds aan de welke gij lust hebt. Dus ziet, ik zende mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Johannes de Doper wordt hier genoemd de engel Gods, die voor Gods aangezicht gaan zou. Dat is ongeveer 4 eeuwen voor zijn geboorte reeds verkondigd. En ook in het laatste hoofdstuk van Maleachi, daar wordt meer gesproken over wat hij doen zal. Daar staat nog eens, ziet, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Nou, Elia had in de tijd van Maleachi allang geleefd. Dat was ver verleden. Maar toch zegt Maleachi, ziet, ik zend u lieden de profeet Elia. Dat zegt God door de mond van Maleachi. Eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. Dan grijpt de profetie als het ware de eerste komst en de tweede komst van Christus samen. Dan is de komst van Christus in Bethlehem's stal en de komst op de wolken des hemels één komst. Dat leest u telkens bij de profeten. Dat beeld is u wel bekend. Maar dan zegt de Heere door de mond van Maleachi, eer dat die grote dag komt, die dag van loutering, die dag wanneer de man met zijn wan in zijn hand, Jezus Christus, komen zal om zijn dorstvloer te doorzuiveren, het koren in zijn schuur te vergaderen, het kaf met onuitblusselijk vuur te verbranden, eer dat die grote en vreselijke dag komt, komt eerst de profeet Elia. Als de discipelen later aan Jezus vragen, komt Elia nou nog? En zelfs aan het kruis de spotters zeggen, wanneer ze Christus horen roepen, Eli, Eli, lama sabachthani, Dan komt het in hun gedachten op wat door Maleachi geschreven is. Zeggen ze stil. Stil. Hij roept om Eli. Om Elia. Laat ons zien of die komt. Daar leefde ook onder het volk des verbonds, onder het volk der Joden, een gedachte dat de grote Elia komen zou. God zelf had ze daartoe de reden gegeven. En Jezus zegt later tot zijn discipelen, als ze hem vragen over Elia, dan zegt hij, ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is, maar het volk heeft het niet geloofd. En ze hebben aan hem gedaan alles wat ze gewild hebben. Ze hebben hem niet erkend voor de grote Elia, die voor het aangezicht van de wegbereider zou ingaan. Ze hebben en de voorbereider, de heroud, en de Messias, de koning, verworpen. Johannes, zeg ik, was daarom een zeer bijzonder profeet. Maar nog meer. Ook in zijn werk is hij een bijzonder profeet geweest. Zoals Johannes profeet geweest is en zijn profetisch getuigenis aan het volk heeft laten horen, heeft niemand het voor hem gedaan en kan niemand het na hem doen. Hij was de enige profeet die leefde op de grens van oude en nieuwe bedeling. Hij moest in heel zijn verschijning, als het ware, de overgang zijn, afsluiten van het oude en de openbaring, het aanlichten van het nieuwe. Nee, hij zegt, ik ben het licht niet. Ik maak het Nieuwe Testament niet. Ik volleindig het werk van God niet. Ik ben slechts een getuige van het licht. Ben ook de bruidegom niet. U moet mij niet aankleven alsof ik die andere bedeling zou kunnen brengen. Ik ben slechts de vriend van de bruidegom. Maar, zegt hij, ik ben wel erg blij als ik de stem van de bruidegom hoor. Want dat was waar, Johannes, hij heeft maar niet als een sombere boetgezant gezegd, bekeer u, want ge moet sterven. Maar Johannes heeft gepreekt, bekeer u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Dat is een zeer belangrijk accentsverschil. Wij mensen, wij denken vaak meer aan sterven. Wij denken vaak meer aan oordeel. Wij denken vaak meer aan bekering als de dood nabij komt. Als allerlei ziekte en ellende ons overkomt. Als dat we denken aan bekering als God zegt het koninkrijk komt. Het koninkrijk is nabijgekomen. Ach, we zijn daarin ook zulke liefhebbers van onszelf. Het blijkt ook daarin dat we zeker van nature geen cent om God en om zijn koninkrijk geven. Dat we zulke lage, laffe, zelfzuchtige mensjes geworden zijn. Dat het ons alleen maar gaat om ons eigen ik. En dat we daaraan de heilige dienst van God zelfs nog willen opofferen. Wat malen we van nature om het koninkrijk Gods. Dat koninkrijk Gods, dat is ons best als wij ons koninkrijk maar mogen houden. Hoogst is gaan we in het aangezicht van de dood roepen, Heere, bekeer me toch. Geef me toch een ander leven, laat me toch zo niet sterven. Waarom? Opdat we dan aan het koninkrijk Gods mogen dienen. En een parel mogen zijn aan de kroon van Jezus. En dienstbaar mogen zijn aan de eer van God. Dat ligt niet op ons hart. Om de straf te ontgaan. Om de helse verdoemenis te ontvlieden. En daarom willen we nog wel veel doen. En daarom willen we nog wel veel horen. Maar dat heeft Johannes niet gezegd. Hij heeft niet gezegd, bekeer u, want ge moet sterven. Dat is natuurlijk ook waar. Maar dat is toch niet de nadruk van zijn prediking. Hij heeft gezegd, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want er is meer in deze wereld dan alleen maar de bekering van verloren mensen. En er zijn hogere belangen dan de zaligheid van mijn ziel. Dat buitengewoon belangrijk, vergeet dat niet hoor. Maar er zijn toch hogere belangen. En wanneer de geest van God in ons leven gekomen is. En wanneer we God hebben leren kennen uit het woord zijn genade. Dan zullen we dat ook toe gaan stemmen. En naarmate dat we oefeningen in het geloof mogen verkrijgen. Zullen we het steeds duidelijker zien. Daar is één belang.
dat huizen veruit torent boven dat eigen belang van mijn bekering en mijn zaligheid. Dat is het belang van Gods koninkrijk. Dat was het waar Calvijn altijd weer opnieuw de nadruk op gelegd heeft. Wij zijn er tot Gods eer. Wij moeten weer mens Gods worden, heeft ook Luther reeds gezegd. Wij moeten weer tot Gods eer leven. God moet zijn koninkrijk weer terug. Ik weet wel, ook wanneer we aanvankelijk op de weg des levens staan, en wanneer het nieuwe leven reeds onze ziel doorstroomt, en wanneer we bekommerd worden over onze zonden, dan staan we vaak ook nog zo eenzijdig te kijken tegen het werk van God. En dan is ons hele gebedsleven vaak zo eenzijdig gericht. Dan gaat het ons vaak in de eerste plaats om van de straf af te komen, om van de zonde af te komen, om beter te worden, om anders te worden, om bekeerd te worden, om het nare verderf te ontvlien. En daar ligt iets goeds in. Daar ligt zelfs iets goddelijks in. Want God leert het de mens te vragen: Heere, is er nog een weg om de straf die ik verdiend heb te ontgaan en om weer tot genade te mogen komen? Maar dat is niet het eind van Gods wegen. Dat is niet de volmaakte zaligheid van de ziel. Want geliefden, de volmaakte zaligheid van een ziel, van mijn ziel, bestaat daarin dat ik weer volmaakt aan Gods normen beantwoord, aan Gods doel beantwoord, dat ik weer kind Gods ben in de volmaakste zin van het woord, dat het koninkrijk Gods weer baat in de lichtglans van Gods heerlijkheid, en ik in dat koninkrijk mijn plaats mag weten tot eeuwige glorie van Hem die me gemaakt heeft. En daar heeft Johannes heel duidelijk heen gewezen: bekeer u, zo heeft hij gezegd, want dat koninkrijk, dat is nabijgekomen. Het koninkrijk der hemelen, op een andere plaats genoemd het koninkrijk Gods. Het is niet hetzelfde. Het koninkrijk der hemelen, dat is het koninkrijk van Gods genade, waar Jezus Christus koning is. En het koninkrijk Gods, dat is de volmaking, dat is het einde van het koninkrijk der hemelen. Daar zal God zijn, alles en in alle. In dat koninkrijk Gods, daar heeft Jezus Christus zijn middelaarsbediening aan den Vader overgegeven. Dan zal hij het koninkrijk den Vader overgeven. Dan zal de middelaar Gods zijn werk volbracht hebben. En dan zal God weer zijn, alles en in allen. Dat is het koninkrijk Gods. En de weg tot dat koninkrijk Gods gaat door het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk der hemelen, daar wordt het koninkrijk van Gods genade mee aangeduid hier in deze wereld. Zoals ik gezegd heb, waar Jezus Christus koning van is. En dat koninkrijk, dat is nabijgekomen. Door dat koninkrijk der hemelen naar het koninkrijk Gods. Zo heeft God het in zijn woord beschreven. En zo is de prediking van Johannes daartoe ook beklemtoond. Johannes was een boetprediker die het volk heeft afgetrokken naar de woestijn. Alles wat aan hem was, dat was waar. Zonder opsmuk, zonder tierlantijnen, zonder franje, zonder enige bijkomstigheid die van de hoofdzaak zou kunnen afleiden, in zijn kleed, zijn kemelsharen kleed, in zijn heldere blik, in zijn uitgestrekte vinger, en in alles wat hij was en wat hij deed en wat hij sprak, was hij waar. Eén bonk graniet, één bonk waarheid, een rotssteen wiens woord waarachtig was. Dat heeft het volk gevoeld, dat slappe, halfslachtige volk. Dat volk van het kan dooien, het kan vriezen. Het kan waar zijn, het kan ook niet waar zijn. Laten we het proberen, misschien lukt het wel. Dat slappe, halfslachtige, wettische, verkeerdenkende volk. In het midden van dat volk heeft God de rotssteen Elia geplaatst. De man van het vuur. Het vuur van de hemel. En dat vuur dat sprong uit de ogen van Johannes. En dat vuur dat spetterde uit elk woord wat hij sprak. Dat verzengende vuur
van Gods oordelende wet. Heel de woestijn tekende zijn prediking. Het volk moest worden afgetrokken van de dienst van de tempel, want dat was een zaakje van de mensen geworden. Dat had niets meer te maken met de dienst van God. Daar waren eindeloze haarkloverijen. Daar was dat hele ongeestelijke gedoe van punten en komma's. En om maar in onze taal te spreken, moet je heren nou met twee e's of met drie e's schrijven. He, mag je nou met de fiets of met de auto of met je schoenen naar de kerk? Of mag je nou dit en mag je nou dat? En heel dat Israëlitisch godsdienstig leven, dat was door en door verziekt. De oversten van het volk, dat waren hoogmoedige farizeeën en schriftgeleerden, die zich hooghartig mijlenver boven het volk uitgestoken wisten. En het arme volk had de moed opgegeven ooit nog in de hemel te komen, want de scharen, ze wisten de wet niet meer en die was vervloekt. Zo'n rommeltje was het nu rondom de tempel. En daar trekt Johannes ze vandaan. Hij trekt ze de woestijn in. En daar predikt hij ze het woord van God. Daar is hij een getuige van de Heere Jezus Christus, een wegbereider. Nu vraagt u, kon de Heere Jezus dat nu zelf niet zijn? Waarom was nu zo'n man met zo'n kemelsharen mantel en zo'n lederen gordel en zo'n vlammende blik en van die lange haarlokken tot op zijn lende toe, die Nazireërs kroon die wapperde in de wind? Waarom moest nu zo'n rotsmens voor Jezus heen gaan? Waarom kon Jezus dat nu zelf niet doen? Geliefden, wanneer Christus Jezus gekomen zou zijn in de staat der rechtheid, dan zou er geen Johannes voor zijn aangezicht heen gegaan zijn. Dan zou ieder hem erkend hebben, wel niet als verlosser, want dat zou dan niet nodig geweest zijn. Maar dan toch als de Zoon van God, door wie alle dingen geschapen zijn. Maar zo kon Jezus niet komen. Zo mocht Jezus niet komen. Hij mocht niet in hemelse glorie uit de hemel nederdalen. Hij mocht niet in hemelse glorie het koninkrijk hier op aarde bouwen en op Davids troon gaan zitten met de gouden diadeem onder slapen en de scepter in zijn hand. Waarom niet? Kijk, dat was nu juist het punt. Om het koninkrijk Gods te doen komen, moest hij de ongerechtigheid wegnemen. Moest hij de zonde dragen. Moest hij zich buigen onder de diepst gevallenen en zichzelf vernietigen. En wanneer hij zo zou komen, en zo is hij gekomen, dan zouden ze hem niet erkennen. Israël niet, maar wij ook niet. Jesaja niet, maar ook ik niet. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Een man van smarten en verzocht in krankheid, en een ieder was als verbergende voor hem het aangezicht. Hij was veracht en wij, zegt Jesaja, ook Jesaja, en wij hebben hem niet geacht. Om zulke Jezus is de wereld niet verlegen. Aan zulke Jezus verkijk je je. Zulke Jezus is ook heden nog niet in trek. Men schreeuwt allerwege om Jezus. O ja, communist, atheïst, vrijzinnig, orthodox. Alles schreeuwt om Jezus. Maar Jezus op zijn troon. Jezus in grote macht en heerlijkheid. Jezus die de gevolgen van de zonde opruimt. Jezus die je zien kan in het weren van het kwaad in deze wereld, tussen de rassen, tussen de volkeren, op het economisch en het sociaal gebied. Zulke Jezus. En voor zulke Jezus loopt de wereld warm. Daar kan je iets mee worden. Daar kan je van trekken. Daar kun je beter van worden. Maar zulke Jezus verlost niet van de oorzaak van de honger en kommer. En wil Israël nu toch tot een verlosser komen, wil Israël nu toch het koninkrijk der hemelen binnengaan, is het nodig dat Johannes de Doper voor het aangezicht van de Heere Jezus heen gaat, om voor hem de weg te bereiden, om aan Israël te laten zien dat ze vooralsnog niet in de eerste plaats de koning op de troon nodig hebben, maar dat ze de koning aan het kruis nodig hebben, de verlosser, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Begrijpt u het nu, waarom die prediking van Johannes vandaag ook nog actueel is? Want, ach, wanneer ik u, al zou ik u nog zo heerlijk voorstellen, dat dierbaar lam Gods, dat zijn leven gaf aan het schandhout, dat verbloedde aan het kruis om uw verloren zielen te redden. Zolang als ge net als het volk van Israël in de dagen van Johannes, althans een deel van dat volk, bij uzelf zegt, wij zijn Abraham's zaad en we zijn nooit dienstbaar geweest. Let op, het viel me op bij het lezen van dit schriftgedeelte. Daar staat niet dat ze het voor de oren van ieder uitriepen, wij zijn de kinderen van Abraham, dat hebben ze ook wel gedaan tegen de Heer Jezus. Maar Johannes zegt, zeg niet bij uzelf. Met andere woorden, denk niet in uw hart. Leef niet bij uzelf met de gedachte, ach, zal we meevallen, we zijn toch de slechtste niet, we gaan toch naar de kerk. We doen toch alles wat we kunnen. We weten toch dat een mens zonder bekering God niet ontmoeten kan. We behoren niet tot de volgelingen van Kuitert en Buida en Augustijn en hoe moeten ze nog meer genoemd worden. Wij horen bij de stoere Calvinisten uit de gereformeerde gemeente. Maar weet je wat Johannes zegt? Zeg niet in uw hart. Dat is het. Dat is ons leven. Maar ik zeg u, bekeerd u. Bekeerd u. Gij die weet dat God u bekeren moet. En dat ge zonder bekering het koninkrijk Gods niet kunt binnengaan. Dat heeft Johannes gezegd. En daartoe moest hij voor het aangezicht van de Heere Jezus heen gaan. Want die zou komen om Israël te verlossen van al zijn ongerechtigheden. Israël te verlossen van zijn ongerechtigheden. En daarom is hij de woestijn ingegaan. Hij is de akker van de kerk opgekomen om te ploegen. Straks dan zou de zaaier achter hem komen. Hij ontdekt de schuld van het volk. Want dat was immers in het bijzonder de taak van de profeten. De profeet die had een drieënlei taak. In de eerste plaats, hij moest de schuld altijd weer opnieuw, de schuld van het volk ontdekken. Hij moest in de tweede plaats het gericht preken over de zonde. En in de derde plaats moest hij de weg der verlossing aanwijzen. Wel nu, dat heeft Johannes gedaan. Heel concreet, hij heeft de schuld ontdekt. En hij heeft gezegd, mensen haast je, want de bijl ligt alreede aan de wortel van de boom. En achter me staat een man, met een wam in zijn hand. Hij komt om zijn dorstvloer te doorzuiveren. Koren zal hij in zijn schuur brengen. Kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dat heeft hij gezegd. Daar is geen tijd meer te verliezen. Want het koninkrijk der hemelen, dat is nabijgekomen. Dat koninkrijk der hemelen, dat genoemd wordt en uitmondt in het koninkrijk Gods. Dat is vlakbij. Dat is voor de deur. En daarom haast u om uw levenswil. En die prediking, die komt vanmorgen ook tot ons. Datzelfde woord, dat geldt nu met nog meer klem. Want het koninkrijk is al 2000 jaren dichterbij gekomen. Dat koninkrijk waar Johannes naar uitzag. dat komt, dat finaal komt, wanneer Christus op de wolken des hemels komt, dat is al 2000 jaar ongeveer dichterbij gekomen. Dichterbij gekomen als in Johannes dagen. En in zijn dagen heeft hij reeds gezegd, het is nabij gekomen. Haast je toch, de bij ligt aan de wortel van de boom. De man is in zijn hand, nog een ogenblik. Wel nu, wat moesten wij dan niet doen? Wat moesten wij dan niet doen om dat koninkrijk te mogen binnengaan? Hoe moesten wij ons niet haasten om ons tot God te bekeren? Zijn prediking was voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Wanneer de vrome fariseeën kwamen, dan sprak hij ze aan. En de Sadduceeën, de schriftgeleerden, dan sprak hij ze aan. Dan zei die adderen gebroedsel. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Mag dat dan niet? Mag je dan niet onder de preek komen? Mag je dan niet naar het woord van God luisteren om de toekomende toren te ontvlieden? Dat is toch ook een bijbelse reden om het woord van God te horen? Jazeker wel. Maar Johannes doorzag de opzet van deze mensen. Zoals deze mensen altijd zoetsappig volbracht hadden wat op de weg van hun plichten lag en wat hun van ouds voorgeschreven was, dat wilden ze nu ook even zoetsappig volbrengen. Zoals ze vroeger hun dagen en maanden en jaren onderhielden en hun offertjes brachten en hun tiende naar het huis van God brachten. Wel nu, daar komt een profeet van God die ze aanvaarde als God profeet. En die zei, je moet je laten dopen en anders kan je het koninkrijk niet. Nou, zei ze, dat is ook God, dat willen we ook nog wel doen. En zo sukkelden ze door in hun doen. Altijd maar doen wat die dominee ook zegt. En dan komt er een volgende die precies andersom zegt, dan doen ze het nog. Altijd maar weer opnieuw doen wat er gezegd wordt, zonder dat ene. Waar het om gaat in elke prediking. De bekering tot God. Het verliezen van je leven in je doen. Daar ging het om. En dat wilden die mensen niet. Dat wilden ze zelfs niet als ze zich door Johannes lieten dopen. Dan wilden ze nog de fariseeën blijven die alles gedaan hadden. Zelfs de sacramenten hadden bijgewoond en onderhouden. Begrijp je? Maar ze hadden hun leven niet verloren. In hun ziel was geen plaats voor het bloed. Ze snakten niet naar een gerechtigheid die ze zelf niet op konden brengen. Want ze konden het zelf wel, althans, zo meenden ze het. De bekering vloeide niet voort uit de vernieuwing des harten. Uit de waarachtige wedergeboorte. En elke bekering die niet voortvloeit uit de waarachtige vernieuwing des harten is als een bloem van zijn wortel afgesneden. Je kan hem nog even in een vaasje min of meer kunstmatig in het leven houden. Maar hij verwelkt eer zijn tijd ten einde is. Zo is het met elke bekering. Ja, zegt u, maar waarom preekt die Johannes dan met zulke klem en met zulke nadruk? Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, maar al kunt u dat niet. Mag God vragen wat gij door uw eigen schuld niet meer kunt? Mag God op zijn wet blijven staan, al hebt gij die wet geschonden? Mag God eisen dat gij een nieuw godzalig leven leidt, al hebt gij door uw eigen schuld u van die heerlijke gave beroofd? Mag God dat blijven vragen? Is hij niet de soevereine die ons maakte naar zijn goddelijk beeld, met eer en heerlijkheid versierd, met kennis, gerechtigheid en heiligheid begiftigd, afbeeldende God in de hemel? Zijn we zo niet gemaakt door God? Toch, o mens, wie zijt ge dan die tegen God antwoordt, wanneer God van u eist in zijn heilige wet datgene dat ge niet doen kunt? Waarom dan toch, Johannes, blijft ge maar prediken, bekeer u? Wel, opdat gij zoudt zien, o God, bekeer gij me, dan zal ik bekeerd zijn. Maar dan ook zien, met uw gehele ziel, dan moet het geen smoesje zijn.
geen smoesje zo van, ja, bekeren, drink er niet zo op aan, wie kan dat nou? Bekeren, dat is een godswerk. Daar staat dat gij u moet bekeren, wedergeboren worden. Er staat nergens in de Bijbel dat gij uzelf moet wederbaren. Dat staat nergens. De wedergeboorte is een werk van God, dat God in ons werkt zonder ons. Zeggen de vijf artikelen tegen de demonstranten. Maar de bekering is uw werk. Dat moet gij doen. Je kunt het niet in eigen kracht, geen sprake van. Je kunt het alleen door de vernieuwing van de Heilige Geest, maar God blijft het eisen. Ook al heb u niet 1% wil en zin en lust en macht en kracht om het te doen. God blijft het van u eisen. En als u verloren gaat, als u zonder bekering toch dat koninkrijk Gods wil binnengaan, dan wordt u buitengeworpen in de buitenste duisternis, omdat ge u niet bekeerd hebt. Die prediking van Johannes, die diende nergens anders toe, als dat het volk, laat ik het zomaar heel eenvoudig proberen te zeggen, als dat het volk zou zeggen, o God, zend uw zoon de verlosser, want we zijn er nu aan de lijve, we zijn er nu in onze ziel achtergekomen dat, als gij ons niet verlost, dan zullen we in eeuwigheid verloren zijn. Daartoe diende die prediking van Johannes. En daartoe dient ook de eis der bekering die vanmorgen heel concreet tot u komt. Net zoals tot die mensen die het heiligdom plat liepen, die zuiver waren in de leer. Wel ja, natuurlijk, dat kan best. Die bij zichzelf zeggen, we zijn Abrahams zaad. Wij horen toch niet tot de heidenen die bekeerd moeten worden. Mensen onder ons, die weten dat ze zo niet kunnen sterven en dat ze zo God niet kunnen ontmoeten. Mensen die graag een ontdekkende prediking horen. Mensen die zeggen, toe maar dominee, zeg het de mensen nog maar eens flink. Want het zal vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God. Mensen die een prediking niet zouden achten, waar niet de oproep tot bekering in voorkwam, beslist niet. Zou je voorstellen, je zal onder zo'n leer zitten. Maar één ding doen zulke mensen niet. Ze bekeren zich niet. En dat is nu zo erg. Maar dat kan hoor. Je kan heel veel houden van een prediking over de bekering. En je kan zuiver onderscheiden hoe ver die dominee in zijn leven geleid is. Dat kan je zomaar in de prediking horen. Want hij heeft dat vergeten, hij heeft dat niet genoemd. En dat moet hij nog zeggen, want mijn grootmoeder zei altijd. Hè? En zo kan je een hele bekering op een boekje, in een boekje schrijven. Zonder dat je tot God bekeert. Nou, dan ben je net als deze mensen. Die wisten ook alles van de dienst van God af. Ze konden het zuiver onderscheiden. Maar één ding deden ze niet. Ze bekeerden zich niet. En daarom had Christus nooit geen waarde in hun leven. En daarom brandde hun ziel nooit van verlangen om zere voor of in te treden. En daarom smeekten ze nooit, meester, wie zijt ge, opdat we u kennen mogen. Daarom. Het is niet genoeg, liefden, dat we horen en weten, een mens moet zich bekeren, maar we moeten ons met de daad bekeren. En dan heel concreet, kijk maar eens hoe concreet dat Johannes het aangewezen heeft. Hij zegt, brengt vruchten voort, want de bui ligt aan de wortel van de boom. Alle boom die geen goede vrucht voortbrengt, die wordt afgehouwen en in het vuur geworpen. Brengt vruchten voort, zegt hij. En als er dan een schare mensen rondom hem vergaderd is, dan vragen ze, wat moeten we doen? En dan gaat hij heel concreet op het leven van die mensen in. Dan zegt hij, nou, als je twee rokken hebt en die ander heeft er geen, dan moet je er één aan die ander geven. Nee, hij zegt niet, trek je rok uit, klee uit voor de ander, maar hij zegt, als je twee hebt, moet je er één aan die ander geven. Nou, dat is toch voor hun tweeënlei uitweg vatbaar. En als je spijzen hebt, dan moet je desgelijks doen. Dat wil zeggen, als je zoveel eten hebt dat je het zelf niet op kan, en die ander die heeft het niet, deelt het dan onder degene die het niet hebben. Als de tollenaars tot hem komen en die zeggen, meester,
Rabbi, wij, wat moeten wij doen? Dan zegt hij niet, ach, jullie hebben zo'n zondig vak. Daar kom je nooit onderuit, ik zou er maar mee ophouden. Nee, dat zegt hij niet. De zonde kleeft niet aan het vak. Zelfs niet aan het vak van tollenaar. Dan zegt hij, je moet een christentollenaar worden. Je moet een andere tollenaar worden. Een eerlijke tollenaar. Die belasting die mag je wel blijven innen. Maar doe het eerlijk. Steel niet van de mensen. En als de soldaten komen, de ruwe soldaten die van wanten wisten in de tijd van de Romeinse keizers en die nou niet bepaald de vijanden met handschoentjes aanpakten. En die soldaten zeggen, en Johannes, prediker, wat moeten wij doen, wat moeten wij doen? Dan zegt hij niet dat goddeloze soldatenleven, laat het aan de heidenen over. Nee, dan zegt hij, wees eerlijk. Doet de mensen geen overlast aan, roof niet, plunder niet. Wees tevreden met je soldij. Vreest God, dien de koning. Zo, dus om het in onze taal te zeggen, dan zegt hij, als jullie jongens tot Johannes komt, tot de prediker komt, tot God komt, om te zeggen, wij, maar wat moeten wij doen? Dan zegt Johannes, jongens, besteed niet al je tijd en besteed niet al je geld aan allerlei mooie, dure dingen. Aan je prachtige brommer en aan je lange vakanties en aan alles wat je maar graag in deze wereld hebt. Zoek het niet op de ijdelheidskermis van deze wereld. Ga niet met je vriendjes mee naar de film en naar de bioscoop. Zit je niet na te gapen aan die waardeloze televisie avond aan avond waar je ziel onder verderft. Dat zou Johannes zeggen als jullie nu vanmorgen kwamen vragen, Johannes, wat moeten wij doen? En als de meisjes zouden zeggen, Johannes, prediker der gerechtigheid, wat moeten wij doen? Dan zou hij zeggen, meisjes, tut je niet zo op. Laat dat christelijk versiersel aan je gevonden worden, een stille en een ootmoedige geest, want die zijn kostelijk voor God. En als de huisvaders zouden vragen, en Johannes, wat moeten wij doen? Dan zou hij vanmorgen zeggen, ach, vaders, mannen en vaders, praat wat meer met je vrouwen, met je kinderen, en wat minder bij je vrienden en op je werk, dan zou het anders in je gezin gaan. En als de huismoeders, de moeders van kinderen, de vrouwen van de mannen zouden vragen, Johannes, wat moeten wij doen? Dan zou Johannes zeggen, ach, laat je huis nu eens een dagje voor wat het is. En gebruik nu die kostelijke uurtjes om met je kindertjes die God je toebetrouwd heeft, om ze op te voeden in de vrezen des Heren. Over het koninkrijk dat aanstaande is. Word nu toch niet dwaas van hetgeen je in deze wereld te doen hebt, zonder te bedenken dat ons leven slechts een voorbereidingstijd is om het koninkrijk binnen te gaan. En zo zou ik verder kunnen gaan. Dan spreekt het woord van God ons aan in de concrete situatie van ons dagelijks leven. Ja, zeg je, maar je kan toch niet door doen en laten in de hemel komen. Stel voor dat de jongens dat nu doen. En de meisjes. En de mannen. En de vrouwen. Is het dan goed? Is dat dan alles? Kan je zo dan koninkrijk God binnengaan? Dat heeft Johannes niet geleerd. Degene die al zo kwamen om aan hem te vragen wat moeten we doen, die heeft hij de weg der bekering gewezen. Hij heeft gezegd, dan moet je anders worden. Kortom, niet meer voor jezelf. Dan moet je eigen ik verloochend worden. Dan moet je leven in de dienst van God besteed worden. En de weg daartoe is het ondergaan door de dood. Al degenen die zeiden, goed Johannes, hier zweren we voor God dat we onze oude natuur zullen doden en in een nieuw godzalig leven zullen wandelen. Dan heeft Johannes tot deze mensen gezegd, zie het lam God. Hij zal ervoor zorgen wat gij niet kunt. Daar is dit water de doop, het teken van. En dan heeft hij ze gedoopt. Bij tientallen en bij honderdtallen in de Jordaan. Dan zijn ze ondergegaan als een bewijs van het afsterven van hun oude natuur. En het opstaan in een nieuw godzalig leven. Ooit was alles nog maar in zijn beginsel. Maar straks dan zou Jezus zelf komen. En dan zou hij deze gedoopten, die van hun oude leven af willen, en die waarachtig in een nieuw godzalig leven begeren te wandelen, die zou hij heen wijzen naar het Lam Gods. En die zou zelf de weg zijn tot God. Die zou de deur zijn die het koninkrijk der hemel, waardoor ze dat koninkrijk zouden kunnen binnengaan. die zou de herder zijn die zijn schapen dat koninkrijk God zou binnenleiden. Dan zouden ze hem zien. En ze zouden zich dieper verwonderen als ze zich ooit verwonderd hebben. Onder de prediking van Johannes. Maar dat is ook waar. Die de prediking van Johannes verwerpt. Die meent dat het niet zo erg met hem staat dat hij zich bekeren moet. Die zal door de koning het koninkrijk Gods niet worden binnengebracht. Geliefde, nog een enkel woord aan het slot van onze tekst. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 103. Daarvan het vijfde vers. Andere dingen vermanende, verkondigde den volken het evangelie. Nee, u moet daar geen scheiding tussen aanbrengen. U moet niet zeggen, Johannes, die heeft aan de ene kant gewezen op de noodzakelijke veranderde levenshouding voor dit natuurlijke leven. En daarnaast heeft hij ook tegen de mensen gezegd dat ze tot God bekeerd moesten worden. Nee, dat trekken we vaak uit elkaar. Dat scheiden we vaak waar God niet gescheiden heeft. Johannes heeft in het vermanen van al deze dingen, waar ik er zo enkele van genoemd heb, en die in dit hoofdstuk voorkomen, in het vermanen van deze dingen, heeft hij het volk het evangelie verkondigd. Johannes heeft hierin het evangelie verkondigd. Als Johannes met die uitgestrekte vinger en met die vlammende blik en met dat donderwoord en met die flikkerende bijl en met die schuddende wan tot het volk komt, dan is dat Gods evangelie. En als hij zegt twee rokken, één voor de ander, spijzen, die ander honger, geef het hem. Als hij tegen de tollenaars zegt, eis niet meer, tegen de soldaten, roof niet en moord niet, dan is dat verkondiging van het evangelie. Verkondigende den volken het evangelie. Want Johannes had maar één doel. De weg te bereiden. De dalen moesten worden opgehoogd. De putten dichtgebaard. En de hoogte moesten worden geslagen. Die hoogte waar de fariseeërs op leefden. En die putten waar de hoeren en waar de tollenaars en waar de soldaten in weggezonken waren, die moesten geslecht worden. Zo moest de weg vlak gemaakt worden. Opdat de koning der ere zou kunnen inrijden. Opdat ze door de poort der gerechtigheid het koninkrijk God zouden kunnen binnengaan. Johannes was een dienstknecht van Jezus Christus, zoals al de profeten dienstknechten van Jezus Christus geweest zijn. Maar hij was heel in het bijzonder een dienstknecht van Jezus Christus. Hij heeft het dichtst bij Jezus gestaan en gewerkt. Dichter dan Mozes en dan Elia. Daarom heeft hij ook het duidelijkst, zou ik zeggen, gesproken. Hij heeft zonder omwegen, zonder schaduwen gezegd hoe de mensen het koninkrijk Gods moesten binnengaan. Zo concreet op de mannen aangewezen. Jij dat en jij dat en jij dat en jij dat. En als ze er dan onder bezweken. En als ze dan zeiden, ach, dan hebben we het altijd verkeerd gedaan. Dan hebben we met al onze wetenschap altijd ons eigen leven geleid. Dan zijn we altijd prat geweest op onze kennis van de waarheid, van de bekering. Van hetgeen God in zijn volk doet. Maar we hebben altijd ons eigen leven geleid. Ons eigen ik bedoeld, zelfs onder de dienst van God. Ach Johannes, wat moeten wij doen om zalig te worden? Kom, zegt Johannes, laat u dopen. Dit is het duidelijke bewijs. Als ge hieronder gaat in het water, dat ge van nu aan uw eigen krachten verloochent, en dat ge van nu aan begeert gered te worden door hem die komt in de gestaltenis van een dienstknecht. Het is waar. Ach, zelfs Johannes is niet gevrijwaard van eenzijdigheid. Zelfs Johannes heeft meer gelet op het vuur van Elia dan op de profetie waarin Elia zegt, waarin Jesaja zegt, ook van die Elia, dat de geest des Heren Heren op hem is en de Heren hem gezalfd heeft om een trooster van de treurigen te zijn, de treurige Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Als Jezus straks komt om het werk dat hij in beginsel in Johannes gedaan heeft en door Johannes gedaan heeft voor te zetten, dan zijn er zelfs ogenblikken in het leven van Johannes dat Johannes door zijn eenzijdigheid Jezus niet kent. Welk mens zal daar vrij van zijn? Maar dan heeft Jezus hersteld het gebrek in het leven van Johannes. En als dan de tijd komt dat Johannes zegt, zou ik te vergeefs gepreekt hebben. Zou hij niet achter mijn woord staan? Ik heb toch gezegd de bijl. En ik heb toch gezegd de wam. Waar blijft nu die bijl? En waar is nu die wam? Als Jezus komt en twee van de discipelen van Johannes, die zeggen, meester, waar woont gij? Dan zegt hij niet, ik zal je eerst onderzoeken. Dat er vruchten zijn in je leven, want ik heb de bijl in mijn hand. En ik zal je schudden op mijn wam, om te zien of er iets van God in je, wat van God in je leven is. Dan zegt hij, kom maar, dan mag je het zien. En als straks de armen en de ellendigen met stromen naar hem toe komen, en die zeggen, meester, red ons, help ons, wij vergaan, dan wijst hij niemand af. Dan maakt hij de blinden ziende, dan doet hij de kreupelen springen, dan reinigt hij die melaats. Dan wekt hij de doden op. Dan verkondigt hij de armen het evangelie. En als Johannes zegt, meester, gaat dat zomaar? Dan zegt Jezus, ga heen. En zegt Johannes, wat ge ziet en hoort. En dan moeten ze het zien, wat ze zien en horen. En dan zegt hij aan het eind, en zalig is hij, die aan mij niet zal geërgerd worden. Want ik ben niet in de wereld gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dan gaat Jezus zijn werk volbrengen. En mag ik het zo eens zeggen? Ach, voor degene die de prediking van Johannes ter harte nemen, valt de boodschap van Jezus zo mee. Dat is nog zo. Voor degene die geloven, met haar hart geloven, dat ze het nooit goed gedaan hebben. En dat ze het ook nooit meer goed kunnen doen. Maar die nu in armoede zeggen, en wij, wat moeten wij doen? Die daarin gewezen worden. Op het water dat reinigt van de zon. Op de doop die heen wijst naar het bloed van Christus. En die niet meer te hoogmoedig zijn om hun eigen gerechtigheden te verzaken. En om zich te laten zaligen door het woord van Gods beloftenissen. Ik zeg, voor die valt het zo mee. Voor die heeft Jezus geen hart voor. Voor die is er enkel honing en boter en tarwe en wijn. En al de vettigheden van het huis des Heren. Voor die staat de poort wijd open. Die poorten der gerechtigheid. Waardoor het vrome volk zal binnengaan.
En als ze dan in boetvaardigheid straks vragen, meester, hoe kan het? Dat de poort naar het koninkrijk Gods open staat voor de zulke. Wee mij dat ik zo gezondigd ben. Ben niet waardig dat God onder mijn dak zou inkomen. Dan zullen ze hem zien. Die van de Vader gegeven is om te betalen hetgeen dat hij niet geroofd heeft. Dan zullen ze dat lam zien waar Johannes reeds heen gewezen heeft. Zie het lam Gods. Het lam Gods. Wat gebrokenen van hart nodig hebben. Maar wat gebrokenen van hart ook krijgen. Dat is niet de verscheurende leeuw. Dat is niet de slaande buil. Dat is niet de schiftende wan. Maar dat is het bloed van het lam. Dat hun schuld wegwast. Zo mogen ze zien. De discipelen. Straks komen ze. Twee bij twee. En ze mogen bij hem blijven. En ze zijn het nooit meer vergeten. Wat we daar gezien. En wat we daar gehoord hebben. Begon. Het was omtrent, zeggen ze. De tiende uren. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Ach, is er misschien in uw leven ook nog strijd? Strijd tussen dat recht, dat te volvoeren recht, dat te volbrengen recht. En tussen die verlossing waarnaar uw ziel snakt, waarnaar ge uit. Is dit de knoop van uw leven? Dat gezegd, ja, hoe moet dat nu? Onder Johannes' prediking voel ik me schuldig. Onder Jezus' woord durf ik niet geloven. Want dan moet toch mijn schuld zijn weggenomen. Dan moet toch mijn zonde van mijn rug, van mijn hart zijn afgedeeld. Geliefden, de oplossing van dit raadsel is niet door Johannes uitgevonden. Hij zegt, ik ben het licht niet, mensen. Met andere woorden, ik kan wel aanwijzen waar het scheef gegaan is. En ik kan u ook wel aanwijzen wie het recht kan maken. Dat kan ik niet. Daarvoor moet u niet bij Johannes zijn. Daarvoor moet u niet bij uw eigen zijn, bij uw bekering. Maar daarvoor moet je bij Jezus zijn. Bij Jezus die Johannes aangewezen heeft. Waar die van gezegd heeft, wat ik niet kan, dat kan hij wel. En hij zal het doen voor allen. Die in de nood tot hem de toevlucht nemen. Kom, laat nu de prediking van vanmorgen uw ziel daar eens toe mogen dringen. Opdat ge niet bij Johannes zou blijven staan. Opdat ge niet bij de kennis van uw zonde zou blijven rusten. Opdat ge niet bij de noodzakelijkheid van uw bekering nog langer vrede zou hebben. Maar dat ge u met de daad bekeren zou. Bekeren van uzelf. Tot Jezus Christus het Lam Gods. In wie de knopen, zeg ik, ontknoopt en de raadselen ontsluierd zijn. Want dan zult u in hem het geheim zien. Dan zult u uit zijn doorboorde handen de sprake Gods aflezen. Dat nu in zijn offerande recht en liefde, genade en waarheid elkaar gekust hebben. En dat degene die nu in Jezus Christus gelooft, voldaan heeft aan de strenge eis van Johannes. Want daartoe heeft God hem geopenbaard. Opdat hulpeloos, gans hulpeloos tot hem gevloden, een smekende oog op hem zouden hebben. En zouden zeggen, Jezus, mijn Jezus, voor eeuwig en altoos. Amen. Heere God, zo gaan we het koninkrijk Gods binnen. Daar is vrede en gerechtigheid en eeuwige eer en glorie voor Jezus alleen. Daar zullen we uw lof nog groter maken. Met al uw gunst, volk van Oud en Nieuw Testament. Met Mozes en met Elia en met Johannes en met Petrus en Jacobus en alle tollenaren en zondaren. En alle die geloofd hebben dat gij de Messias zijt. Die in de leegte en in de hulpeloosheid en in de armoe van hun eigen leven. Het Lam Gods hebben als goud dat de zonde der wereld wegneemt. Sterk de harten van uw kinderen in dit geloof. Laat er velen komen tot die zaligmakende kennis van uw heerlijke naam.
Laat onze jongens en meisjes, onze kinderen geloven dat dit het goed is dat nimmer meer vergaat. Hier begint de hemel op aarde te dalen. Zo vangen we de voorsmaken van de eeuwige vreugde in ons hart. Zo reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Want mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij, zal mijn zwanenzang zijn. Zegen al zo uw woord aan ons aller hart, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu tot slot nog uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht begroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Dan zal de Heer ons goede weer doen zien, dan zal ons land zijn volle garven dien. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht, hij zet zal om waar hij zijn treden richt. Vooraf maak ik u nog bekend dat woensdagavond 7:15 de bijbelezing zijn zal, vrijdagavond 8:30 kerkraadsvergadering, aanstaande zondag een extra collecten voor de emerituskas, dat is dus de kas waar de predikants, weduwe en wees uitgesteund worden. In de avonddienstbediening van de heilige doop, aangifte woensdagavond na de bijbelezing. Dat huwelijksbevestiging is aangevraagd door Jan Simons en Elisabeth zit je vroeg in de wei. Dat met attestatie is overgekomen van de gemeente Capelle aan de IJssel, Hendrina Geertruida Groenendijk, de echtgenote van Huig Cornelis Metzke. En van de gemeente te Rotterdam Centrum is tot ons overgekomen Jan Voorwinde en zijn echtgenote Matti Vierloos met 1 kind als dooplid en dat nu vandaag de zondagsschool weer begint. 85 vers 4 is dus onze slotzang. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.